Hoofdstuk 3, waar wij lezen: daarom deze begeerte niet langer kunnende verdragen, hebben wij gaarne willen te Athene alleen gelaten worden en hebben gezonden Timotheus, onze broeder en Gods dienaar en onze medearbeider in het evangelie van Christus, om u te versterken en u te vermanen van uw geloof. Opdat niemand bewogen worden in deze verdrukkingen, want gij weet zelf dat wij hiertoe gesteld zijn. Want ook toen wij bij u waren, voorzeiden wij u dat wij zouden verdrukt worden, gelijk ook geschied is, en gij weet het. Daarom ook deze begeerte niet langer kunnende verdragen, heb ik hem gezonden om uw geloof te verstaan, of niet misschien de verzoeker u zou verzocht hebben en onze arbeid ijdel zou wezen. Maar als Timotheus nu van u lieden tot ons gekomen was en ons de goede boodschap gebracht had van uw geloof en liefde, en dat gij altijd goede gedachtenis van ons hebt, zeer begeerig zijnde om ons te zien, gelijk wij ook om u lieden, zo zijn wij daarom, broeders, over u in al onze verdrukkingen en nood vertroost geworden door uw geloof. Want nu leven wij, indien gij vaststaat in den Heere. Want wat dankzegging kunnen wij Goden tot vergelding wedergeven voor u, vanwege al de blijdschap waarmee wij ons om uwentwil verblijden voor onze God, nacht en dag zeer overvloediglijk biddende om uw aangezicht te mogen zien en te volmaken hetgeen aan uw geloof ontbreekt. Doch onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus richten onze weg tot u. En de Heere vermeerdere u en maak u overvloedig in de liefde jegens elkander en jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens u. Opdat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader in de toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Tot zover. En met dit laatste vers, vers 13 van 1 Thessalonicenzen 3, is de apostel voor de derde keer op deze bladzijde, althans in mijn Bijbel, al terecht, onweer terecht bij de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Daar zijn we ook min of meer mee geëindigd vorige keer, aan het eind van hoofdstuk 2. En bovendien in vers 16 van hoofdstuk 2 waren we daar ook al. En in het eerste hoofdstuk trouwens ook. Want daar gaat het naartoe. Dat heeft de apostel Paulus kennelijk in gedachten. Want het is niet zo moeilijk om te zien dat het belangrijkste deel van deze brief natuurlijk gevonden wordt in hoofdstuk 4 en 5. En niet in deze eerste drie hoofdstukken. Deze eerste drie hoofdstukken zijn immers de aanloop naar de uitspraken van de apostel over de wederkomst van Christus, zoals dat staat boven hoofdstuk 4 vers 13. Waar hij over spreekt in al deze hoofdstukken, deze eerste drie hoofdstukken, is over de, wat ik dan maar noem, de gemeenschap der heiligen, over de eenheid die er in de gemeente is, en ook in het bijzonder over de saamhorigheid, de praktische gemeenschap die er is, en meer in het bijzonder natuurlijk over Paulus' eigen verbondenheid met deze gelovigen in Thessalonica, die door zijn bediening immers tot geloof gekomen waren en die hij toch maar kort gezien heeft, omdat hij na zeer korte tijd uit Thessalonica moest vluchten. Daar kwam het in de praktijk op neer. En toen de apostel Paulus dan zelf verder reisde via Berea, daarna naar Athene, toen ging hij inderdaad alleen en liet Timotheus achter. Dat is op de achtergrond van hoofdstuk 3 vers 1 hier. Dat is in Handelingen 16 en 17 waar we dat lezen. Daarom is deze brief chronologisch betrekkelijk makkelijk te plaatsen. Want in hoofdstuk, even kijken, in hoofdstuk 16 vers 1 pikt hij Timotheus op. Voor het eerst. Maar in hoofdstuk 17 komt de apostel terecht in Thessalonica. En alleen die eerste 9 versen gaan daar maar over, over zijn verblijf in Thessalonica, waar met name de Joden ongehoorzaam waren en tot jaloersheid verwekt werden. Dat is vers 5. Er staat dit benijdende, maar dat is hetzelfde als dat ze tot jaloersheid verwekt werden. Precies zoals de apostel weer stellig uiteenzet in Romeinen hoofdstuk 10 en 11. Maar de Joden waren ongehoorzaam en veroorzaakten een beroering, heet zoiets, in de stad. Een oproer, dat is nog steeds vers 5. Maar het resultaat is dat Paulus en Silas Thessalonica verlaten en in Berea terechtkomen. En daarna is het de apostel Paulus die alleen afreist naar Athene. Dat is dan in vers 15 het geval. Timotheus blijft dus kennelijk achter. En wat er in Handelingen niet bij staat, lezen we hier alsnog in 1 Thessalonicenzen 3. Namelijk, de apostel schrijft daar: daarom, deze begeerte niet langer kunnende verdragen, hebben wij gaarne willen te Athene alleen gelaten worden en hebben gezonden Timotheus, onze broeder en godsdienaar, en zo verder. Dat wil zeggen, Paulus reisde vanuit Berea naar Athene en Timotheus werd teruggestuurd naar Thessalonica om zich op de hoogte te stellen van de omstandigheden daar onder de gelovigen. Waarna Timotheus daarvan een rapport heeft uitgebracht aan de apostel Paulus. Want hij was zeer benieuwd of deze gelovigen in Thessalonica stand zouden houden. Waarin uitgebreid geïllustreerd wordt, maar dat was natuurlijk in hoofdstuk 1 ook al zo, dat de apostel zich grote zorgen maakte omtrent die, laten we zeggen, jonge gelovigen. En dus stond hij Timotheus, vers 2 van 1 Thessalonicenzen 3, onze broeder en Gods dienaar en onze medearbeider. Als u mij vraagt, de term onze broeder betekent hier in de praktijk ook al onze medearbeider, degene die medeverantwoordelijk was voor hetzelfde werk. Want dat hij een broeder was in de zin van een wedergeboren mens, dat zal duidelijk zijn, zo zonder meer. Maar hij was Paulus medearbeider en dus inderdaad Gods dienaar. Medearbeider in het evangelie van Christus. En Paulus zegt, ik heb hem gezonden om u te versterken en u te vermanen. En bij het woord vermanen zeg ik het altijd maar weer erbij. Het is parakaleo, namelijk vertroosten, bemoedigen enzovoorts. Want in een calvinistisch land als het onze, ja, is niet meer zo, maar het was het tot voor kort, denk ik altijd, heeft vermanen toch wat negatieve betekenis. Helaas. En daarom vind ik het de moeite waard om het elke keer te corrigeren. Het is bemoedigen, vertroosten. Het is het werk van de trooster. Het is ook het werk wat de Heer Jezus Christus aan ons doet. Als hoofd van de gemeente en als herder, opziener onze zielen, of hoe dat maar heten mag. En dus versterken en vermanen is een synonymia. Dat wil zeggen, het zijn twee woorden, maar ze hebben allebei dezelfde betekenis in de praktijk. Men zou versterkt en opgebouwd worden, bemoedigd worden in het geloof. Opdat, vers 3, opdat niemand bewogen worden. In de zin van zijn stuk, van zijn, uit zijn positie gebracht zou worden. Opdat niemand bewogen worden in deze verdrukkingen. Want gij weet zelven dat wij hiertoe gesteld zijn. Het is een populair vers, natuurlijk voor degenen die geloven dat wij als gemeente door de vergrote verdrukking moeten gaan. Maar het eerste wat ik daar tegen u dan moet opmerken, is dat het hier in geen geval om de grote verdrukking gaat. Dus als hij zegt, gij weet zelf dat wij hiertoe gesteld zijn, heeft hij toch niet noodzakelijk over de grote verdrukking. Het zou wel kunnen natuurlijk, maar het is gewoon niet zo en men zou het uit dit vers ook niet concluderen. Waar het om gaat is namelijk, wat ook de apostel Petrus schrijft, om maar eens één paralleltekst te noemen dan. Petrus zegt dat wij gesteld zijn om te lijden en zelfs om te lijden ten onrechte. In 1 Petrus 2 is dat al. En hij heeft het daarover het lijden en daarmee verdrukking van de Heer Jezus zelf, waarvan hij zegt dat de Heer op deze wijze ons een voorbeeld heeft nagelaten. Zie, dat is in 1 Petrus 2, eigenlijk vanaf vers 18. En in vers 21 zegt hij dan, want hiertoe zijt gij geroepen. Namelijk om te lijden en in het bijzonder te lijden ten onrechte. En in de praktijk heeft Petrus het uiteraard over precies dezelfde dingen als Paulus in 1 Thessalonicenzen. Gaat simpelweg om gelovigen die vervolgd worden, die lijden, die belasterd worden, die verdrukt worden, die als kwaaddoeners behandeld worden. Dat is vers 12 van 1 Petrus 2. Simpelweg omdat zij gelovigen zijn. Zo was de situatie in Thessalonica ook. Zij leden dus ten onrechte, net als de Heer Jezus. En dus zegt ook Petrus in vers 21, want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zult navolgen. En als u zegt, maar hier is, komt het woord verdrukking helemaal niet voor, dan heb ik natuurlijk de bekende teksten uit Romeinen 5. Wij roemen in de genade waarin wij staan, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Nog afgezien van dat, maar dat was ook Petrus, die zegt, je moet er niet vreemd van opkijken wanneer je in menigerlei verdrukkingen terechtkomt, alsof dat iets vreemds zou zijn. En Jacobus zegt zelfs, acht het voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in menigerlei verzoekingen valt. Dus daar komen die woorden allemaal wel voor. Het is de normale situatie van een gelovige levend in een wereld waarin hij helemaal niet thuis hoort. Zie, waarin hij niet... Wie?
Filippenzen 2,
waar
zegt dat het een
genadegegeven
is om op Christus
te lijden. Ja, precies, met Christus te lijden. En het gaat om precies hetzelfde daar. Hè. Het is de vaste de standaard omstandigheid, om zo te zeggen, van de gelovige. Die zich bevindt in een wereld waarin hij niet thuis hoort. Een wereld die de Heer Jezus Christus verwierp. En die hem haatte, en zei de Heer al tot zijn discipelen. Dus zullen ze ook u haten. En daarom zeggen de apostelen, er is niks bijzonders als het gebeurt. Dus dat is tamelijk vanzelfsprekend. Het bijzondere vind ik eigenlijk, dat het niet gebeurt. Hè? Nou ja, als het niet gebeurt. Toch? Want als ik dit soort schriftplaatsen lees, dan denk ik, nou, het valt voor ons toch wel mee. Lijkt mij. Wat dat betreft hebben we het makkelijk. Of dat een gunstige omstandigheid is, waag ik te betwijfelen. Want ik persoonlijk zie het nog altijd zo... dat waar nog zo weinig rechtstreeks uw vijandschap is tegen christenen, ligt het of aan die christenen die maar nauwelijks in de praktijk van hun leven christenen zijn, enerzijds, dat valt te betreuren, anderzijds ligt het natuurlijk aan een wereld die zich nergens meer voor interesseert, die volstrekt onverschillig is en niet te bereiken is met een Bijbelse boodschap. Ik denk dat dat laatste minstens zo belangrijk is. De wereld gaat een tolerantie ten onder en Nederland in het bijzonder. Heb ik nog wat gerijmd ook. Maar goed, was mijn afdeling niet. Maar zo is hij wel, hè. En dus de apostel maakt zich zorgen om deze gelovigen in Thessalonica. Het stuurt Timotheus om hen te bemoedigen, opdat niemand bewogen wordt in deze verdrukkingen, want gij weet zelf dat wij hiertoe gesteld zijn. Zo is het ook. En daarna met grote nadruk nog een keer, want ook toen wij bij u waren, hoe kort het ook was, voorzeiden wij u dat wij zouden verdrukt worden. Paulus had het kennelijk aangekondigd, zo zal het gaan. En hij zegt, en dat is ook gebeurd. Gelijk ook geschied is, en gij weet het. En dat is een van de redenen waarom de apostel benieuwd is, om het netjes te zeggen, naar deze Thessalonicenzen. Daarom ook deze begeerte, uit vers 1 uiteraard, die begeerte. Daarom ook deze begeerte niet langer kunnende verdragen, heb ik hem gezonden om uw geloof te verstaan. Of niet misschien de verzoeker u zou verzocht hebben en onze arbeid ijdel zou wezen. Want die tegenstand komt natuurlijk van de verzoeker. Het is wel aardig om even op te merken dat hier niet sprake is van beproeving. Mij valt het elke keer op als ik dit soort schriftplaatsen lees. Beproeving en verzoeking zijn in de Bijbel synoniemen. Het verschil is dat verzoeking heeft een negatieve strekking en ook een negatief doel. Het doel is vernietiging namelijk. Terwijl beproeving een positief doel heeft. Het heeft te maken met onderwijs en opbouw. Wij moesten ook niet zoekwerken maken op school, maar proefwerken. Het was opbouwend bedoeld. Maar goed. Maar het is heel opmerkelijk, want dan lees ik u bijvoorbeeld inderdaad Jacobus 1. Jacobus 1. En ik zeg inderdaad, omdat ik het net uit het hoofd min of meer geciteerd heb. Meteen in het begin van de brief, in vers 2. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetend dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt, en leidzaamheid hebben een volmaakt werk, enzovoorts. En het aardige is dat hier het woord verzoeking ogenblikkelijk door Jacobus vervangen wordt door de term beproeving. Verzoeking is namelijk negatief en het was ook het doel ervan, want verzoeking komt uiteraard van de verzoeker. Het is makkelijk aan te tonen, u kent allen de uitdrukking, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de verzoeker. De boze dus, hè? En wie dat is, weten wij. Maar de apostel vervangt verzoeking meteen voor beproeving en past het dus positief toe en zegt, wetend dat de beproeving uw geloofsleidzaamheid werkt en die leidzaamheid zou een volmaakt werk hebben en zo verder. En de bedoeling ervan is dat we ons vertrouwen op de Heer zouden stellen en verder nergens anders op. Hè? Daar gaan de volgende versen dan ook inderdaad over. En voor alle duidelijkheid voegt hij eraan toe in vers 13. Niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van God verzocht, want God kan niet verzocht worden met het kwade. En hij zelf verzoekt niemand. God is niet met een destructief, vernietigend werk bezig, uiteraard. Zie? Maar de aardigheid van deze terminologie is dat ermee geïllustreerd wordt hoe verzoeking die van de tegenstander komt in de praktijk zou werken en ook kan werken heel goed tot opbouwing. En dus wij zouden het zien als beproeving van ons geloof. Als het tegenstand is, als er moeilijke omstandigheden terechtkomen, juist op grond van ons geloof, dan weten we meteen dat we het beschouwen zouden als beproeving van Gods wegen. Het is een omstandigheid waarin ons geloof getest wordt. Ik zeg het met nadruk, omdat ik soms de indruk heb dat sommige geloven denken, nou ja, nou zijn de omstandigheden wel erg moeilijk, nou zal ik een beetje water bij de wijn doen. Dat doe ik maar even een beetje toegeven. Het zijn vissers, weet je wel. Zware vis eraan, dan moet je eerst die lijn laten vieren, want die vis moet eerst moe worden en als die het opgeeft, dan kun je hem altijd nog binnenhalen. En dat is nou juist niet de bedoeling. Het is wel menselijkerwijs te verdedigen, maar het is volstrekt onbijbels. De bedoeling is dat we juist onder dat soort omstandigheden ons geloof zouden demonstreren. En dat niet alleen, daardoor zou ons geloof ook gebouwd worden. En ik denk dat velen van ons dat ook wel kennen. Dat juist dit soort omstandigheden ons opbouwen in het geloof. En dat we er sterker uitkomen dan we erin gingen. En dat is ook inderdaad de bedoeling. Dan was het verzoeking van de tegenstander, maar het wordt beproeving van Gods wegen. Het heeft een positieve uitwerking, want God zou alle dingen, met name de slechte dus, doen medewerken ten goede. Zie je?
De Joden ook niet zo fanatiek. Die waren daar fanatiek, maar tegenwoordig
zei. Ja. Wij hebben daar geen last van. Nee, maar dat wij geen last hebben van Joodse tegenstand komt natuurlijk omdat er in de loop der tijd toorn, oordeel gekomen is over de Joden, hetgeen hen altijd zwak gemaakt en gehouden heeft. En dat maakt hun positie wat kwetsbaarder. Bovendien, voor de Jood is het verstandig dat hij zich vrienden maakt onder de onrechtvaardige mammon. Want daar gaat die gelijkenis over, toch? Hij zou zich vrienden moeten maken onder de heidenen, want daar is hij van afhankelijk. In de praktijk. Nou goed. Je mag het niet zeggen, maar ik vind het altijd leuk dat asielbeleid, want zo heet dat. Het gaat over allochtonen natuurlijk, dat het in Nederland geregeld wordt door ene Cohen. Dat vind ik altijd wel leuk. Toch?
Maar eventjes meer.
Hè?
Maar eventjes meer.
Maar eventjes, broeder, maar dat is een ander ding, dat vind ik ook leuk. Als ze vragen waarom die man er zo geschikt is voor Amsterdam, durft niemand ooit te zeggen, hij is een Jood.
Nee, maar het is wel.
En toch zoeken ze een Jood voor Amsterdam. Maar niemand zegt het hardop. Never. Helemaal nooit.
Kijk maar naar Fontaine.
Ik vind het prachtig.
Hè? Kijk
maar
naar.
Ja, natuurlijk. Maar goed. Maar het heeft met het onderwerp verder niks te maken natuurlijk. Maar inderdaad, die zware tegenstand kwam ook oorspronkelijk in de eerste plaats uit het Jodendom. Het is wel toch wel eens aardig om dat vast te stellen, want zo ziet de historie eruit. Hè? Nou goed, mocht die nog niet duidelijk zijn, heb ik ook altijd nog Petrus, dacht ik. Ja, 1 Petrus 1. Dan vind je hetzelfde verschijnsel. Zodat je ziet dat het niet toevallig is, hè, dat die woorden beproeving en verzoeking verwisseld worden. Want daar gaat het ook over verzoeking, vers 7. Wij verheugen ons in de kracht Gods en in de erfenis, vers 6 van 1 Petrus 1. in welke gij u verheugt, nu een weinig, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, niet door beproevingen, maar door verzoekingen, opdat de beproeving, en er komt een andere woord meteen, opdat de beproeving uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Zie, het wordt ogenblikkelijk omgekeerd. Verzoeking is negatief en komt niet van God. Het komt van de tegenstander, maar daardoor juist worden wij geoefend en daardoor worden wij gebouwd in het geloof. Wordt het geloof sterker? Uiteraard. Doordat er een tegenstander is, uiteraard. Dat levert een noodzakelijke oefening op. Om het dan meteen voor grote vreugde te houden, vind ik wel wat erg sterk uitgedrukt. Maar het staat wel in de Bijbel natuurlijk, hè?
Het zijn eerst tranen.
Het zijn eerst tranen, zuster, ja. Maar je weet, tranen van droef en tranen van blijdschap liggen toch dicht bij elkaar, hoor. Maar goed. Maar zo kijkt de Bijbel daar nou eenmaal tegenaan. Nou goed, terug dan naar 1 Thessalonicenzen 3. Ik heb Timotheus gezonden, vers 5, om uw geloof te verstaan, te kijken hoe er stond met hun geloof. Of niet misschien de verzoeker u zou verzocht hebben en onze arbeid ijdel zou wezen. Ze niet misschien bezweken zouden zijn onder de tegenstand, ook lichamelijke verdrukking. Maar dat bleek niet het geval. Vers 6. Maar als Timotheus nu van jullie tot ons gekomen was en ons de goede boodschap gebracht had van uw geloof. Leuk is dat, hè? Goede boodschap gebracht. Staat gewoon geëvangeliseerd. Dat woord staat er, hè? Evangeliseren. Blijde boodschap brengen. Dat woord. Ja. En ons de goede, de blijde boodschap gebracht had van uw geloof en liefde. Ik vind het te meer leuk, omdat ik altijd zeg dat. Mijn zin is volgens de Bijbel de goede boodschap in die term, evangelizo in het Grieks of bazar in het Hebreeuws. Die goede boodschap is een goede boodschap, omdat het de boodschap is van iets wat men mocht en kon dan wel zou verwachten. Dat heb ik wel eens uitgelegd, hè. De blijde boodschap is een boodschap die verwacht mocht worden, omdat, het was eigenlijk tevoren beloofd, dat is het eigenlijk, hè. De betekenis van het woord in zowel het Grieks als Hebreeuws. En als hier dan staat, precies diezelfde term, ons de goede boodschap gebracht had van hun geloof, dan zegt Paulus dus meteen dat hij eigenlijk ook niks anders verwacht had. Zie. En waarom ook niet gedacht is dat als men oprecht komt tot geloof in de Heer Jezus Christus en daarmee blijft, dan zou de Heer immers voor de gelovigen zorgen. Zo is dat nou eenmaal. Pas als men zichzelf van hem afkeert, dan gaat het fout. Maar als men hem trouw blijft, dan is het de Heer die zorgt. Als onze hoge priester, als onze herder, als ons hoofd, als de opziener, onze zielen, of hoe het maar wezen, hoe het maar heten mag in de Bijbel allemaal, hè. Goed. Hij bracht ons de goede boodschap van uw geloof en liefde en dat gij altijd goede gedachtenis van ons hebt, zeer begeerig zijnde om ons te zien, gelijk wij ook om u lieden. Uitbeelding, uitdrukking van de gemeenschap die er nou eenmaal is, de verbondenheid van gelovigen onder elkaar in elk geval. En dus, zo zijn wij daarom, broeders, over u, in al onze verdrukkingen en nood, vertroost geworden door uw geloof. Kijk, dat men vervolgd wordt, iemand als Paulus zal ik maar zeggen, vervolgd wordt terwijl hij bezig is met zijn bediening, is nog tot daar aan toe. Maar als het die bediening geen uitwendig resultaat heeft, dan is het wel erg triest natuurlijk, hè. Dus waar het maar om gaat, is dat er inderdaad mensen tot geloof komen, gebouwd worden in het geloof als resultaat van die arbeid. En ik wil niet zeggen dat maakt alles goed of zoiets. Maar voor de man zelf lijkt me dat een duidelijke zaak. Als hij al het lijden moet doormaken en het heeft geen resultaat, is dat wel erg verdrietig om zo te zeggen. En hij vindt er zijn blijdschap in dat al dit werk wel degelijk resultaat heeft. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat die twee dingen dikwijls hand in hand gaan. Namelijk waar dit soort werk, de prediking van het woord van God, resultaat heeft, daar komt men onvermijdelijk ook in verdrukkingen terecht. Dat wil zeggen, daar is de strijd het hevigst en dan loopt men ook het intensiefst tegen de vijand aan. Ik herinner me van vroeger een verhaal van iemand die zei, daar was ik bij, zei tegen mijn vader, ik merk eigenlijk nooit wat van de duivel. Toen zei mijn vader, nou is niet zo best. Is dan wel goed met je, eigenlijk. Als de duivel je niet langer als tegenstander beschouwt, dan kun je er toch vraagtekens bij zetten, toch of niet? Ja, je moet die uitdrukking die ik nou zeg niet al te serieus nemen natuurlijk. Je kunt de duivel ook niet merken door hem volkomen te negeren. En dat lijkt mij ook een hele goede houding hoor, volkomen negeren. Maar dat hij er is en zijn werk doet, nou ja, dat is een duidelijke zaak, ja. Goed. Vers 8. Want nu leven wij, indien gij vaststaat in de Heere. En dat leven heeft uiteraard de betekenis van opleven, in de zin van leven in blijdschap enzovoorts. Wij gebruiken het woord ook in die betekenis, want iemand die geen blijdschap in zijn leven kent, over zo iemand zeggen we, die heeft ook geen leven. Toch? En leven heeft in het Nederlands ook de betekenis van geluid maken, juichen en zo verder, hè? Iemand maakt een heleboel leven, is zeer levendig enzovoorts. En in die zin wordt de term hier uiteraard gebruikt. Nu leven wij. En bij nu zeg ik ook altijd hetzelfde. Nu betekent na wat er gebeurd is, na het voorafgaande. En het idee is gewoon dat Paulus opleeft. Nou, die hoort dat het goed gaat met de Thessalonicenzen. Hij schrijft zo dus ook ogenblikkelijk deze brief. Hij was zeer begeerig, gemaakt en zich bezorgd. En er komt een goede boodschap van. Het gaat uitstekend met ze. De man leeft helemaal weer op.
Daar staat het ook met groei in verband.
Ja, natuurlijk. Maar goed, er zitten een heleboel begrippen zitten aan leven vast. Hè? Maar ik zal u levend maken en dat soort uitdrukkingen. Die hebben niet alleen de betekenis van dat men leven zou ontvangen. Of tot wedergeboorte zou komen of zo. Maar dat men inderdaad zou opleven, heet zoiets. Dat men actief levend zou worden. In het Engels kom je daar een ander woord voor tegen voor leven. Dat heet dan quickening. Opleven, quickening, levend maken. In beweging brengen, enzovoorts. We hebben daar niet een goede term voor. Verkwikking zou het beste zijn dan, ja. Alleen dat woord zijn we een beetje kwijtgeraakt in de loop der tijd, denk ik. Maar dat is wel wat het is, ja. Van quick, snel, levend, actief. En dus verkwikking, dat is het ja, quickening. Nou goed, want nu leven wij indien gij staat, dat wil zeggen vaststaat, indien gij staat in de Heere. Dat is de uitdrukking die de apostel ook gebruikt in Efeze 6, als het heeft over een geestelijke wapenrusting die wij zouden dragen, omdat wij nou eenmaal de strijd niet hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze wereld, de duisternis deze eeuw, kortom, tegen de geestelijke boosheden in de lucht, staat er. Daarom, Efeze 6 vers 13, daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag, dat wil zeggen als die verzoeking er is, want die komt altijd bij vlagen, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. En de volgende uitdrukking is, staat dan. Het is staan, staande blijven, stand houden enzovoorts. Dat is waar het om gaat. Men zou dat ook goed begrijpen. De strijd waarin wij staan is niet een strijd tot uitbreiding van het evangelie, dan wel het koninkrijk gods in de wereld, waarbij de duivel langzaam maar zeker teruggedreven wordt of zo. Velen zien dat zo, maar dat is niet hoe de Bijbel er tegenaan kijkt. En strikt genomen, ik neem het meestal niet zo strikt en anderen ook niet, maar strikt genomen is het zelfs volkomen onjuist. De verbreiding van het evangelie in de wereld als zodanig, in de zin van de verbreiding van het koninkrijk van Christus, of wat er maar wezen mag, dat zal pas gebeuren na de opname van de gemeente en eigenlijk vanaf de bekering van Israël Kortom, in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. In onze dagen is de bedoeling dat mensen bereikt worden met het evangelie in heel de wereld en onder al de volken. Dat is waar, maar het is opdat degenen die geloven daardoor getrokken zouden worden uit de wereld. En niet een positie zouden innemen in de wereld en als behorend tot de wereld. Het is net andersom. En de strijd die wij dan ook hebben, of waarin wij staan, is een strijd niet om vooruitgang te boeken, of is daar al eens maar simpelweg een strijd om staande te blijven. Zelfs de apostel Paulus, die dan toch zeer voortvarend, als u mij vraagt, veel voortvarender nog dan wij in Handelingen slechts van hem lezen, die toch zeer voortvarend het evangelie gebracht heeft, waar dan ook ter wereld. Hij zegt, als hij min of meer afscheid neemt hier in de Bijbel zelf, dan zegt hij in 2 Timotheus 4, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het evangelie verbreid onder alle volken.
Ja.
Ja. Nee, hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden. Ik ben blijven staan. En in mijn positie heb ik natuurlijk mijn werk gedaan, uiteraard, dat is het idee. Maar dat is de strijd, hè? De goede strijd des geloofs. Het eigen geloof namelijk.
Hij is overeind gebleven.
Hij is overeind gebleven, ja, precies, ja. Trouw gebleven aan zijn Heer, trouw aan wat de Heer hem geopenbaard had. En trouw aan de bediening, de gave, zo u wilt, die hij ontvangen had. Daar gaat het om. Dat geldt voor ieder van ons. Staan blijven dus, hè? Goed. Terug dan naar 1 Thessalonicenzen 3 weer, vers 6. Dat gij altijd goede gedachtenis van ons hebt, zeer begeerig zijnde om ons te zien, gelijk wij ook om u lieden. Blijkbaar hadden ze stand gehouden, en dat staat dan ook in vers 8. Want nu leven wij, indien gij vaststaat in de Heere. En daar kan ik er nog wat van zeggen, want onder het leven kan men natuurlijk ook, zou men ook met nadruk verstaan, het leven van Christus in ons. En dat is een leven, niet een leven dat we eenmaal ontvangen hebben, was de bedoeling, maar het is een leven dat ook daadwerkelijk geleefd zou worden. En als het geleefd wordt, dan houdt men stand inderdaad, ja, dat is wat het is. Want nu leven wij, indien gij staat, vaststaat, standhoudt in de Heere. En dan zegt de apostel, wat dankzegging kunnen wij God tot vergelding wedergeven daarvoor? Nou ja, eigenlijk niks. Je kunt er de Heer voor danken. Voor de kracht die hij geeft. En voor de rest schieten onze woorden dan toch altijd tekort. Dat is wat de apostel hier ook zegt. Hè? Want wat dankzegging kunnen wij God tot vergelding wedergeven voor u? Vanwege al de blijdschap waarmee wij ons om uwentwil verblijden voor onze God. U merkt u dat het over een kringetje gaat, hè? Men zou dankbaar zijn dat die Thessalonicenzen trouw blijven aan de Heer en stand houden. Maar de apostel zegt, het verhoogt mijn blijdschap, geeft mij blijdschap. En zo geeft de Heer blijdschap aan Paulus via de Thessalonicenzen. Zo werkt zoiets. En dat is de werking van dat hele lichaam nou eenmaal, hè? Goed. Vers 10, nacht en dag zeer overvloedelijk biddende om uw aangezicht te mogen zien en te volmaken hetgeen aan uw geloof ontbreekt. En bij ontbreken denken wij dat is tekortkoming als er wat ontbreekt, maar het hoeft natuurlijk niet. Hè? Het betekent gewoon dat het nog niet volmaakt in de zin van volgroeid, in de zin dus van volwassen is. En zolang ontbreekt er nog wat, hè? Zolang hij niet volwassen is. U weet hoe het is met de pasgeboren baby. De vraag is of alles erop en aan zit. Of het compleet is. En dan zeggen we, nee, het is helemaal gezond. Het is allemaal goed. En toch ontbreekt er nog wat. Er zijn nog heel wat jaren te gaan tot volwassenheid. Toch? Nou, daar gaat het om. Dat ontbreekt nog. Er zou groei moeten zijn. En u weet, het werk van de apostel evangelist, of hoe ze maar heet in Efeze 4, is een dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus, opdat het zou komen, dat allen zouden komen tot volwassenheid, tot de mate, de grootte, de van de volheid, volmaaktheid, volwassenheid van Christus. En de apostel wil daar graag aan bijdragen, maar dat is natuurlijk ook zijn bediening. Niettemin, hij wil graag naar Thessalonica, maar hij krijgt niet de gelegenheid. De Satanas had hem belet, schreef hij al, een halve bladzijde eerder in 2 vers 18. En hier zegt hij in 3 vers 11, doch onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus richten onze weg tot u. U ziet, het is tamelijk twijfelachtig wiens wil het was dat de apostel Paulus naar Thessalonica wilde. Hij zegt, ik wilde graag, de Satanas heeft mij belet. Dus zou je dan afvragen, kan de Satan dat dan tegenhouden? Ja, als het eigen wil is, dan kan Satan dat tegenhouden, inderdaad. En dus zegt de apostel nu in 3 vers 11, doch onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus richten onze weg tot u. Hij zou het moeten doen. Als God die weg daarheen richt, dan kan ook de Satan dat uiteraard niet tegenhouden. In de praktijk moet ik zeggen dat wij wellicht nooit zeker weten over wiens wil het gaat. En als wij iets willen, weten we ook nooit zeker, denk ik, wiens wil het precies is. Dat kunnen wij ook niet overzien en dat hoeft ook niet echt.
En hij zegt toch op een bepaalde plaats, de geest stond het ons niet toe.
Dat kan, ja.
Ik bedoel,
ja,
dat
wordt hij tegengehouden. Men kan tegengehouden worden door de Satan, men kan tegengehouden worden door God zelf. En wie van ons zal zeggen of het de Satan is of God die ons tegenhoudt?
Ja.
Ja, dan kom je in een zware discussie terecht. Hè? Had je niet gedacht toen je van huis ging? Nee, dat is inderdaad moeilijk. Maar het punt is, wij zouden ons dat soort dingen niet afvragen. Dat is de enige conclusie die je eruit trekken moet. De Heer doet een werk in het verborgene. Zijn koninkrijk is verborgen, maar dat van de duivel ook, hè? Verborgenheid, het grote Babylon. Zijn rijk is ook verborgen. Wij weten dat dus niet. Maar het punt is, wij zouden trouw zijn aan wat wij geloven. We zouden trouw zijn aan de bediening die wij hebben. En dat is er dan. Gaat het fout, dan gaat het fout. Dat is jammer en betreurenswaardig, maar dat hoeft ons niet te doen omvallen. Ik bedoel, wij blijven trouw aan de Heer. En als dingen die wij ons voorgenomen hadden niet doorgaan, nou ja, dan gaat het niet door, dat is dan jammer. Neem niet weg dat we ons uiterste best zouden doen om toch de dingen te doen die we denken te moeten doen. Want het is God die in ons werkt, beide het willen en het werken. Zo is het dan toch. Zie. En of een bepaalde wil van ons dan werkelijk de wil van God is, nou, daar komen we vanzelf al achter. Wat ik bedoel te zeggen is dat je er niet op moet gaan zitten wachten, of eerst moet gaan uitmaken.
Nee, dat is de moeilijkheid.
Ja. Eerst moet gaan zitten uitmaken of het van God is of van de duivel. Als je daarop moet gaan zitten wachten, dan kun je wachten tot Sint-Jutum is.
Passief.
Ja, dan word je passief. En dat is nooit de bedoeling geweest van het leven dat wij hebben ontvangen. En een andere... Het zou medewerken te goed, ja. We zullen door opgebouwd worden, maar niet door te blijven zitten. Maar wel door af en toe onze neus te stoten. Dat wel. Zie? Dus in het algemeen, wij weten dat soort dingen niet. Kennelijk de apostel Paulus hier ook niet. Of kennelijk wel, net zo je wil. Dat de Satanas, de tegenstander, heeft ons belet. Ja, wiens tegenstander, weet ik ook niet. Maar in ieder geval zegt hij, onze God en Vader zelf. Dan wel de Heer Jezus Christus richten onze weg tot u. En als hij het doet, en Paulus hoopt dat, dan zal hij ook ooit wel weer in Thessalonica terechtkomen bij gelegenheid. Maar misschien gaat het anders. Dat is het niet altijd in de hand. En wij ook niet, uiteraard, hè. Los daarvan wijs ik er even op dat er staat onze God en Vader zelf. Dat is er maar één uiteraard. Hè. God is die Vader en de Vader is God. Onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus. Hoeveel zijn dat er?
Het blijft één.
Het blijft één, broeder. Ik kan niet anders, want er staat achter richten. Aanvolgende wijs enkelvoud. Anders had het moeten zijn richten, als het er twee waren. Althans meer dan één. Maar er staat echt richten. Dus enkelvoud. Hij ziet daar niet twee figuren in, laat staan twee personen, of hoe je dat maar uitdrukken moet. Ik zeg het allemaal wat losjes. gaat omheen. God, onze God en Vader zelf, dan wel onze Heer Jezus Christus. Maar in de praktijk, hoe je dat ook keert of wendt, het blijft één. En soms denk ik, dat is ook niet in strijd met wat ik altijd noem de traditionele leer van de drie-eenigheid, toch? Wel. Of is er wel in strijd mee? Nou ja, dat weet ik niet, maakt mij ook niet uit eigenlijk. Hè?
Een lange titel.
Het is wel een lange titel, ja. En waarom die lange titel? Om de nadruk te leggen op dat God het moet doen. Dan wel de Heer Jezus moet het doen. Niet de Satanas, dat ene woordje maar, onze God en Vader zelf. Nog eens even benadrukken, onze God en Vader zelf en onze Heere Jezus Christus. Nou, met grotere nadruk denk ik niet dat je het zeggen kunt. Hij zelf zou onze weg tot u moeten richten en in dat geval kom ik wel bij u terecht. Maar u weet het, de apostel had wel meer problemen met dat hij ergens naartoe wilde en dat er niks van terecht kwam, hoe goed zijn bedoelingen ook waren. Vraag dat maar eens aan de Corinthiërs. Dat kan hoor, ja. In de praktijk kan dat, ja. Onze God en Vader zelf, namelijk onze Heer Jezus Christus, dat kun je zo lezen, ja, maar die betekenis heeft het en wel. Het en is niet plus, hè. Ik heb me daar vroeger altijd zorgen over gemaakt, hoe dat nou zit met en plus. Want er waren in Bodegraven twee christelijke scholen. En die waren grenzen allebei aan de Spoorstraat. Tegenover elkaar, aan de ene kant was de Da Costa school, de andere kant was de Groen van Prinsteren school. He? En de een was gereformeerd en de ander was hervormd. En ik zat op de gereformeerde school om een of andere reden. Daar voelde ik me trouwens ook knap verdwaald, maar ja, wat moet je anders? Maar bij ons was het 1 en 1 is 2. En aan de overkant van de straat was het heel duidelijk, 1 plus 1 is 2. Dus dat is toch wat eigenaardig. Daaruit heb ik overgehouden, toen was ik 6 jaar, ja. Ja, zo'n jaar of 8 geleden. Maar daaruit heb ik overgehouden van dat en plus hetzelfde is. Achteraf blijkt dat niet het geval te zijn. Want plus is echt bij elkaar tellen van twee verschillende dingen. Maar en heeft lang niet altijd die betekenis. En in de Bijbel helemaal niet. Het kan een heleboel toepassingen hebben. Maar het samenvoegen van twee verschillende dingen. Nee, wel het samenvoegen van twee verschillende uitdrukkingen. En dat is iets heel anders. Via dit en wordt onze God en Vader zelf verbonden met de Heere Jezus Christus. En waaruit die verbinding dan precies bestaat. Ja, dat staat er niet bij. Maar dat als je ze bij elkaar telt en naast elkaar zet, dat er toch nog enkelvoud blijft. Hoewel dat zelfs grammaticaal als fout zou kunnen worden aangemerkt, is duidelijk genoeg. Dat is heel sterk. Dat wil zeggen, het is er maar één. Het is maar één God en Vader, waarvan de Heer Jezus Christus de veruitrolking is, zeg ik altijd.
Er wordt ook gezegd, de Heer Jezus, dat hij eeuwige Vader is.
Ja. Ja, rond kerst kan je zoveel dingen zeggen, broeder, ineens. Hè? Want een van zijn titels is immers Eeuwige Vader. Toen heeft men gauw veranderd in Vader der Eeuwigheid. Maar taalkundig verandert daar niks mee. Maar het is echt Eeuwige Vader. En dat er, als er al zou staan Vader der Eeuwigheid, maar die tweede naamvolsvorm, dan betekent het met grote nadruk eeuwig. Eeuwige Vader, zo zou je hem dan lezen. En dat is hij ook. Voor zover wij iets van hem ontvangen, is hij onze vader. Er is echt niks moeilijks aan. Dat hij zelf ook een vader heeft van wie hij wat ontvangt, ja, dat komt in de beste families voor, denk ik. Toch? Dat is echt niet zo moeilijk. We zouden de betekenis van die termen leren, dat is ook de reden waarom we steeds op dat soort dingen ingaan natuurlijk, hè. Het verhaal is eenvoudig dit. Als men ooit God zal aanschouwen, aanschouwt men de Heer Jezus Christus met littekens en al in zijn handen, bij anderen bekend als Jezus van Nazareth. Maar wie men ziet is God en van God valt niks meer te zien dan dat. Ja. Moeilijker is het niet. Nou goed. Dus onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus, onze grote God en zaligmaker Jezus Christus, vind ik ook zo'n mooie uitdrukking in Titus 2, hè? We verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Het is toch maar één. Maar de heerlijkheid komt van God. De Godheid als zodanig, die we dan meestal aanduiden als Vader. En die, God, die heerlijkheid wordt gegeven aan de Heer Jezus Christus en die geeft hem aan ons. Daarom heet de Vader van onze Heer Jezus Christus uit Efeze 1 de Vader der heerlijkheid in Efeze 1. Beide termen. Eén hoofdstuk. Nou goed. God zelf, de Heer Jezus Christus, het hoofd van de gemeente, richtte enkelvoud onze weg tot u. En de Heere vermeerdere u en maken u overvloedig in de liefde jegens elkander en jegens allen. Want uitwerking van het geloof is altijd primair in de eerste plaats liefde. Dat kan niet anders. Geloof is vertrouwen en vertrouwen is per definitie gemeenschap. Zo komt gemeenschap tot stand. Door vertrouwen. Zie je? Dat is wat liefde is. En dus hoort het bij elkaar. Geloof en liefde. Logischerwijs. Dat blijft ook altijd zo, zegt 1 Korinthe 13. Geloof, hoop en liefde. Die drie bij elkaar. En hier vind je hetzelfde dus terug. Trouwens, de vrucht van de geest is...
liefde.
Ik hou daar ook gewoon een kop rond. Er staan nog een heleboel woorden achter. Maar ja, die zitten daar allemaal in opgesloten. Dus ja, dat is wat het is. Liefde dus, hè. De liefde God die in onze harten is uitgestort, heet dat in Romeinen 8. De hoop beschaamt niet, omdat de liefde God in onze harten is uitgestort. Het leven Gods namelijk, maar het kenmerk daarvan is liefde. Of de geest Gods is in ons hart uitgestort, maar het kenmerk daarvan is, hetzelfde verhaal, liefde. Goed. De Heere vermeerdere u en maak u overvloedig in liefde jegens elkander. Dat wil zeggen, dat geldt hier binnen de gemeente. We zouden wel doen aan allen, maar allermeest aan de huisgenoten des geloofs, heet het op een andere plaats. Of God is een behouder aan alle mensen, maar allermeest der gelovigen, en zo verder. En zo geldt het met deze dingen ook. Die liefde is in de eerste plaats liefde jegens allen. Bij gelegenheid staat een apart woord voor, ook in ieder geval in het Grieks. En daarna in het Nederlands ook. Dat heet broederliefde. Of dikwijls als twee woorden geschreven. Broederlijke liefde, dat de broederlijke liefde blijven. Dan gaat het over liefde voor de gelovigen onderling en binnen de gemeente. Pas in tweede instantie krijgen wij van doen met liefde jegens allen. En dat staat er dus achter. Ook naar buiten toe. Ook voor ongelovigen, zelfs voor vijanden. Die wij zouden lief hebben, was de bedoeling. Maar daar kom je natuurlijk al helemaal niet aan toe als je niet eerst de broeders kunt liefhebben. Dus de Heere vermeerdere u, niet in aantal zozeer, maar in kwaliteit, in groei, geestelijke groei uiteraard. En dus maak u overvloedig in de vrucht van de geest, in of vrucht des geloofs. In liefde jegens elkander en daarna jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens u, uiteraard. Opdat hij uw harten versterken. En het hart is gewoon een ander woord voor wat wij noemen de inwendige mens. De onzinnelijke mens, zeg ik ook wel eens. Het hart is niet een speciaal orgaan of zo, hoor. Ook niet in de overdrachtelijke betekenis van de term. Het hart is gewoon het inwendige. En wij gebruiken dat woord in de Nederlandse taal ook heel dikwijls in die betekenis. Het hart. Het binnenste. Het hart op de tong hebben, ja, dan komt dat wat in de mens is naar buiten. Precies, ja. Opdat hij uw harten versterken, uw inwendige mens versterken. U weet wel, de uitwendige mens, die breekt af, of hoe heet het ook alweer in 2 Korinthe 4. Maar de inwendige mens wordt vernieuwd van dag tot dag. De uitwendige mens wordt verdorven, hè? Maar de inwendige mens wordt vernieuwd van dag tot dag. Niet de uitwendige, uiteraard. Het gaat om de geestelijke positie en aard van de gelovigen, opdat hij uw harten versterke om onberispelijk te zijn in heiligmaking. Als je dat nou langzaam gelezen hebt, zoals we vanavond doen, dan begrijp je meteen dat het overvloedig worden in liefde jegens elkander en jegens allen valt onder dit begrip heiligmaking. Zie, de Heere vermeerder u en maak u overvloedig in liefde jegens elkander. En nog een keer, opdat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking. Er zou sprake zijn van een heiligmaking die ons onberispelijk maakt. Je kunt ook zeggen, er is sprake van een onberispelijke heiligmaking. Maar die komt tot uitdrukking in de eerste plaats in liefde jegens elkander en jegens allen. En dat, komen later op terug, want de volgende versen gaan er ook over. En dat voor onze God en Vader in de toekomst van onze Heere Jezus Christus met al zijn heiligen. Want die heiligmaking is een werk dat aan ons, dan wel in ons gedaan zou worden. Niet wij doen dat, maar de Heer zouden doen. Of beter nog, de Geest zou dat doen. Het heet dan ook niet voor niks heiligmaking des geestes, of zelfs de geest der heiligmaking bij gelegenheid, zal de geest aan en in ons doen. Natuurlijk eensdeels aan ons en dus ten behoeve van ons, maar uiteindelijk niet ten behoeve van ons, maar ten behoeve van God, onze Vader, of onze God en Vader, zoals die hier staat. Want het is Gods werk, het is een werk dat gedaan wordt ook voor God. Voor zover Christus zelf, die ons leven is, dat in ons bewerkstelligt, doet hij dat dus voor zijn hemelse Vader, om zo te zeggen. Maar dat is geen nieuws, want alle werk dat de Heer Jezus Christus doet, in welke hoedanigheid dan ook, is altijd een werk ten behoeve van de Vader uiteraard. Zie. En God wil dit dus, onze heiligmaking. En ik kan het rustig zo zeggen, want onderaan de bladzijde in mijn Bijbel staat dat. Vers 3 van hoofdstuk 4. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking. Toch? En daar gaat het dus verder over in de volgende schriftgedeelte. Maar we zouden onberispelijk zijn in heiligmaking voor onze God en Vader. En die onberispelijkheid die hoeft niet noodzakelijk hier bereikt te worden. Maar het is wel de bedoeling dat wij onberispelijk zijn in heiligmaking in de toekomst van onze Heere Jezus Christus met al zijn heiligen. Dan zouden wij onberispelijk zijn in heiligmaking. Wanneer? Wel, in de toekomst van onze Heere Jezus Christus met al zijn heiligen. Heel eenvoudig, wanneer wij met hem zullen verschijnen, dan wel geopenbaard worden in heerlijkheid, dan zouden we onberispelijk zijn in heiligmaking. En waarom dan? Ja, dat hangt aan de betekenis van het begrip heiligmaking. Heiliging in de Bijbel, meestal uitgebreide vertaald met heiligmaking, maar dat is gewoon één werkwoord, hè? Heiligen. Heiligmaking is een proces waardoor, nou laat ik het eenvoudig zeggen dan, waardoor wij zondaren die tot geen goed in staat waren en die bovendien voor God onze schepper onnuttig waren, alsnog nuttig gemaakt worden voor zijn dienst. En als die heiliging dus onberispelijk is, dat wil zeggen voltooid is, dan zouden wij dus volledig bekwaam zijn voor de dienst aan God. En daarna is de vraag, wanneer? Wel, in de toekomst van onze Heere Jezus Christus met al zijn heiligen, want de bedoeling is, maar ik zeg dat natuurlijk vaak genoeg, de bedoeling is dat wij hier in opleiding zijn en zouden opgroeien, opwassen, onderwezen worden, zouden toenemen enzovoorts, om gereed te zijn voor onze dienst aan de Heer definitief, straks vanaf de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Dat wil niet zeggen dat we hem nu niet dienen, het wil zeggen dat onze dienst nu niet anders is dan oefening. Nou, verder niet zinloze oefening. Ik bedoel, het zou wel een uitwerking hebben, uiteraard. En de Heer gebruikt onze gebrekkige dienst hier natuurlijk ook. Dat is ook wel zo. Maar wij zouden het betrekkelijke van onze dienst aan hem nu inzien. Waar het in onze dienst aan de Heer nu werkelijk om gaat, is niet of die dienst aan hem naar buiten toe effect sorteert, maar gaat erom of die dienst aan hem naar binnen toe effect sorteert. Ook al zou het geen resultaat hebben naar buiten toe, als het dan maar resultaat heeft in ons eigen leven, wij zouden leren hier trouw te zijn. Dat is de beproeving van ons geloof immers, beproeving van onze trouw. En wij leren trouw te zijn onder verdrukking, onder tegenstand, situaties van strijd en al dat soort dingen meer. En dat zouden we hier leren om dat in de toekomst te kunnen gebruiken. Dat is de bedoeling in elk geval. Waaruit meteen volgt, want ik ga nu even niet verder te boven, we moeten nou toch pauzeren eigenlijk. Maar waaruit meteen volgt, dat snij ik een heel ander onderwerp aan. Waaruit meteen volgt dat als wij na de opname van de gemeente straks in de hemel geen weet meer hebben van wat ons hier op aarde allemaal is overkomen. Kortom, als onze herinnering daar weggevaagd wordt, zoals velen denken, ik weet niet op grond waarvan, dan heeft heel onze opleiding hier uiteraard geen zin. Nee, broeder, dat vind ik altijd het leuke van die leer van reïncarnatie. Het is niet een leuke leer hoor, daar gaat het niet om. Maar ik vind het een belachelijke leer, omdat het idee wat men propageert is dat men door al die levens heen, weet je wel, je sterft hier en daarna kom je weer terug, kan je overnieuw beginnen, dat je door al die levens heen wat zou moeten leren. Dat is natuurlijk volslagen, maar dan ook volslagen onzin, om de eenvoudige reden dat als je sterft ben je alles kwijt en als je dan hier opnieuw begint ben je weer zo leeg als wat. Ik bedoel, begint van voren af aan, zo leer je namelijk nooit wat. Alleen de gedachte al maakt me doodmoe. Moet er niet aan denken dat ik weer naar school moet in een volgend leven, zou ik maar zeggen. Toch? Heeft toch geen zin natuurlijk, als je daarna toch weer kwijtraakt. Als ik in evolutie of in reïncarnatie zou geloven, zou ik volkomen apathisch worden. Dan zeggen ze, bekijken het maar. Als dit leven er niks wordt, wel, er komen er nog een paar, een andere keer maar dan. He? Ik zal mij één worst wezen. He? Nou goed. En meer van dat soort dingen. Nee, het punt is nou juist dat ons leven als kindergods en dus als dienstknechtengods juist daarom van belang is, omdat het bepalend is voor onze positie straks in eeuwigheid. Zie? En daarom zij het standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. 1 Korinther 15, het laatste vers. En daar gaat het hier uiteraard ook over, want de verwijzing steeds opnieuw naar de toekomst van onze Heer Jezus Christus staat rechtstreeks in verband met de voltooiing, om zo te zeggen, van onze opleiding, als dat het goede woord is, en daarmee het aanbreken van onze dienst aan hem straks in de toekomst. Ik wil me zo gauw geen liederen meer te binnen schieten. Maar wat mij de laatste tijd is bijgebleven, is een regel van een van de liederen die Tennessee Ernie Ford zong. Ik kan hem niet eens letterlijk citeren, maar het komt erop neer dat we hier zouden de Heer dienen en daardoor zouden we gereed zijn voor onze dienst aan hem straks in de toekomst. We zouden zijn fitted for our service above. Toegerust voor onze dienst straks in de hemel. En dat is inderdaad correct, precies, ja. Ik vind het altijd mooi, zulke liederen, want het bevestigt altijd weer dat deze waarheden wel degelijk de eeuwen door bekend zijn geweest. De eeuwen door ook steeds vergeten zijn, overigens. Maar niettemin, dat maakt ons leven zinvol. Als dat niet zo zou zijn, dan sukkelen we hier maar en dan en doen we niks anders dan wachten op de opname van de gemeente. En blijft er niks anders over van, hoe lang duurt het nou nog? Nee, ik weet dat er velen zijn die zo leven in de praktijk. Hoe lang duurt het er nog? Nou, nog niet. God, moeten we nou nog een jaar? Misschien. Of is het dergelijks, hè? Ja, dat begrijp ik nooit, zulke dingen. Je moet blij zijn met alle tijd die je hier krijgt om de Heer te mogen dienen. Opdat hetgeen nog ontbreekt terecht zou worden gebracht. Misschien. Daar gaat het om. Nou, hoe dat ook zij, De Heer vertraagt zijn belofte niet, maar onze levens hier zijn in ieder geval daarom zinvol, omdat de Heer zijn werk van heiligmaking aan ons doet, opdat we onberispelijk zouden zijn voor onze God en Vader in de toekomst van de Heer Jezus Christus, met al zijn heiligen, want daar zouden wij geopenbaard worden in heerlijkheid. En het komt natuurlijk overeen met schriftplaatsen als Efeze 5 en Titus 2, waar gezegd wordt dat God zich, of dat de Heer zich een eigen volk verzamelt. Een volk dat zou zijn heilig en onberispelijk en ijverig in goede werken. Dat is wat de Heer in ons zou doen. En die goede werken hebben we nu, maar in het bijzonder ook straks, wanneer wij delen zullen in de toekomst van onze Heer Jezus Christus, want wij zijn die heiligen en zullen met hem geopenbaard worden. En daar gaat ook inderdaad het volgende hoofdstuk uiteindelijk over. Maar dan laten we het eerst bij, want het is alweer tijd voor de pauze. Bij de uitdrukking in de toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen en wat in de evangeliën nog heet, met al zijn engelen, of met zijn heilige engelen, of zoiets, heet nu gewoon met al zijn heiligen. En dat zijn niet engelen, maar zij zijn wel de engelen gelijk, heet dat op een andere plaats. Het gaat inderdaad over de gemeente die zou verschijnen met de Heer. Het is belangrijk om die uitdrukking vast te houden, omdat het achtergrond is van de uiteenzetting over de wederkomst van Christus vanaf vers 13 uiteraard. Waar dan in vers 17 staat, we zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet. Want wij zouden in zijn toekomst met hem verschijnen in heerlijkheid. Dat is het uiteindelijke onderwerp. En die heiligmaking die dan aan de orde komt in dit laatste vers en daarna in het eerste deel van hoofdstuk 4, die wordt ook rechtstreeks in verband gebracht met de toekomst die ons als kinderen Gods wacht, uiteraard. Het verband tussen die heiligmaking en wat we dan toch maar gewoon weer noemen de opname van de gemeente vanaf vers 13... is dit, dat onze heiligmaking ons geschikt zou maken voor onze dienst aan hem straks vanaf zijn wederkomst. Dat is heel het idee. Maar goed, ik lees maar verder in hoofdstuk 4 vers 1. Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heer Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en God te behagen, dat gij meer overvloedig wordt. Daarin staat er tussen, en dan vraag ik weer waarin, dan weet ik het ook niet precies. Overvloedig worden in het behagen van de Heer, wellicht. Maar ik denk dat het meer specifiek terugslaat op hoofdstuk 3 vers 12. Overvloedig in de liefde jegens elkander en jegens allen. En de bedoeling is dat we daarin meer overvloedig worden uiteraard, als resultaat van het woord Gods, dan wel de geest, in ons. Want het woord zou de uitwerking in ons hebben, namelijk in onze wandel. Hoe gij moet wandelen en God behagen. Niet als twee dingen, daar gaat hij weer, maar weer als één ding. Namelijk, het gaat om een God welbehagelijke wandel. Je vindt die term feitelijk al terug in Romeinen 12. Als gezegd wordt dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend heilig God welbehagelijk offer. Kortom, we zouden onszelf als leven aan hem ter beschikking stellen. Wij zouden deze aion, deze wereld of eeuw, niet gelijkvormig worden, vers 2 van Romeinen 12. Maar we zouden veranderd worden door de vernieuwing van ons gemoed, het hart dus weer, hè. En we zouden als gevolg daarvan proeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij, met betrekking tot ons praktische leven, met betrekking tot onze wandel uiteraard, want daar gaan de volgende versen dan prompt over. En wat er eerst genoemd wordt dan, is inderdaad de eenheid van de gemeente als zodanig. De gemeenschap die er is, en dus de liefde onderling. En dat is de uitgangspunt, uitgangsgedachte voor heel ons praktische leven, waarover dan de volgende hoofdstukken in de Romeinenbrief spreken. Je vindt trouwens de term ook terug in 1 Timotheus, meen ik, 1 Timotheus 3. Ja. meer in het bijzonder vers 15 van 1 Timotheus 3. Vers 14. Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen. Dat schreef hij aan de Thessalonicens ook. Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Of anders, hoe men moet wandelen. In het huis Gods, namelijk als lid van de gemeente. Want het huis Gods is de gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid, staat daar. In 1 Timotheus 3, vers 15. De gedachte is namelijk dat de gemeente verantwoordelijk is voor het bewaren van het woord Gods. Bewaren namelijk van de waarheid hangt rechtstreeks samen met de priesterlijke functie van de gemeente als zodanig. En onze wandel, onze gode welbehagelijke wandel, heeft rechtstreeks van doen met het bewaren van die waarheid. Je kunt ook zeggen het trouw zijn aan die waarheid. En daar gaat het om, hè. Staan blijven daarin, trouw zijn daaraan, kortom, gaat om geloof. Terug dan naar 1 Thessalonicense 4 vers 1. Wij bidden en vermanen u in de Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en gode behagen. Men zou namelijk wandelen en daarmee gode behagen in overeenstemming met het onderwijs dat de apostel Paulus gegeven heeft. En daar komt hij dan ook op terug in het tweede vers, als hij zegt: want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heere Jezus. Dat woord bevelen heeft een wat sterke betekenis, vooral in het Nederlands. Je kan niet ontkennen dat die sterke betekenis ook kan hebben in het Grieks, maar het is over het algemeen een veel zwakkere term. De uitdrukking wordt gebruikt inderdaad voor het overdragen van verantwoordelijkheid. Binnen militaire dienst heet zoiets een bevel, dat is inderdaad zo. Maar dit gaat niet over de militaire dienst uiteraard. Het woord kan ook gewoon betekenen, bevelen, dat woord, hè, kan ook gewoon betekenen iemand een boodschap doorgeven. En zo zou ik hem maar lezen, dat moet ook wel, want per slot, wij leven niet onder de wet. Zie? We hebben geen opdrachten, geen geboden in de zware betekenis van de term ontvangen. Wij leven in vrijheid. En voor zover de apostel die spreekt over bevelen die hij gegeven heeft, gaat het gewoon om dat hij hen gezegd heeft wat van gelovigen verwacht wordt. Zo is het dan.
Aan te bevelen?
Dat zou een goede uitdrukking zijn, ja. Aanbevelen is zwakker dan bevelen. En zo zou je hem dus wellicht beter vertalen. Dat denk ik wel, ja.
Ik heb niet zomaar gelezen, daar was het vergeleken met God, maar dan de woorden dus die God in het woord gelegd heeft, net als de geboden zo eigenlijk daar een afgekundig zijn.
Uiteindelijk is het zo, broeder, dat is correct. Uiteindelijk is het zo dat begrippen als geboden en wet, die worden door ons ook dikwijls veel te zwaar geïnterpreteerd, want de termen hebben eigenlijk ook maar gewoon de betekenis van onderwijs. Nou kan dat onderwijs zeer dwingend en verplichtend zijn, dat is zo. Maar het is het lang niet altijd. Het bestaat ook gewoonlijk uit aanbevelingen. Met andere woorden, hoe zwaar de term is, hangt dikwijls van het gebruik af, ook in de Bijbel zelf. Er zijn mensen die halen Psalm 119 aan om aan te tonen dat wij wel degelijk onder de wet leven. Want daar staat over uw geboden zijn in mijn ingewand en ik overdenk uw wet dag en nacht en ik heb uw wet lief en al dat soort uitdrukkingen meer. Maar men zou beseffen dat het daarbij niet gaat om de 10 geboden of om zwaar voorgeschreven opgelegde wet, maar gewoon om onderwijzingen. En voor degene die dat niet in de gaten heeft, zeg ik altijd: men lezen Psalm 119 en men schrijven op alle synoniemen die daarvoor komen voor wet. Dan heb je ongeveer een afweging van wat het woord betekent. Als je het 1 keer gedaan hebt, moet je het daar nog 2 keer doen, minstens. Want het zal blijken dat je bij de eerste ronde een boel woorden over het hoofd gezien hebt, maar je leert ze onderweg wel bij. Uw wet, uw geboden, uw onderwijzingen, uw woord, uw licht. U weet wel, uw woord is, Psalm 119 toch? Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Pas in tweede instantie neem je het woord licht ook mee. Maar het is het wel. En dan blijkt dat het niet maar opgelegde wet is, maar algemeen onderwijs wat God geeft. Ik neem meestal het voorbeeld van Archimedes. U weet wel, de wet van Archimedes is niet een wet die voorschrijft dat een voorwerp dat in een vloeistof wordt ondergedompeld op straffen van enzovoorts zoveel moet lichter worden als de verplaatste vloeistof weegt. Zo is het niet. Archimedes zegt gewoon, nou, het zit zo in elkaar. Als je dat doet, als je een voorwerp in een vloeistof dompelt, wordt het zoveel lichter als de als het gewicht van de verplaatste vloeistof, dat is het dan.
Had de leraar toch ook een leuk woord?
Maar het is niet voorschrift.
Bepaalde wetmatigheid, zei hij dan.
Dan noemen wij het ineens wetmatigheid. Maar het leuke van het woord wetmatigheid is dat het eigenlijk betekent wet, maar met mate.
Ja.
Niet in de zin van opgelegd, maar in de zin van onderwijzing. Zo is het nou eenmaal. En het probleem met het woord van God in de praktijk, in de wereld, is dat het woord zegt, zo is het en daarmee uit. En vele mensen believen dat niet, omdat het te hard is, het laat ze geen ruimte. Het is nou eenmaal zo. Je kunt er niet meer marchanderen, je kunt er niet op afdingen, je kunt er niet veranderen. Waarheid is waarheid, punt, einde van het verhaal. Zie? Maar niet dat het opgelegd wordt, niet noodzakelijk. Maar het is nou eenmaal zo, je kunt er beter maar mee leren leven. In je leven en je opvattingen daaraan aanpassen. En dat is wat David deed, vandaar Psalm 119, en meer in het bijzonder, het is natuurlijk wat de Heer Jezus deed. Want dat is Psalm 119, hè? Nou goed. Kortom, gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben. Ik zal maar gewoon lezen, aanbevelingen, met hartelijk dank voor de term, broeder. Of onderwijzingen. Gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heer Jezus. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking. Kun je ook niet veranderen. Dat is nou helemaal zo. Zie? En die heiligmaking houdt het een en ander in. En de aspecten daarvan worden hier genoemd. Nou, niet uitgebreid en systematisch. Want ik moet u zeggen, de Bijbel is meestal niet uitgebreid. Soms wel, maar meestal niet. En systematisch al helemaal niet, hè? Maar dit is de wil van God, uw heiligmaking. De essentie van heiligmaking, ik probeer het kort te zeggen deze keer. De essentie van heiligmaking is niet dat wij nettere mensen zouden worden, of netter zouden leven, laat staan een volwaardig of een beter lid van de samenleving, de maatschappij, dan wel de gemeente. Welke dan ook, denk ik dan aan. Dat is niet de bedoeling. Heiliging in de Bijbel, het spijt me altijd, ik struikel over die termen terwijl ik er niet op bedacht ben. Dat is heel dom overigens mijnerzijds en daardoor heb ik nooit de juiste schriftplaats bij de hand. Maar heiligmaking betekent in de praktijk, het gaat er niet om wat het woord zelf wil zeggen qua afleiding, maar het gaat erom wat het in de praktijk betekent. En in de praktijk betekent heiliging dat wat geheiligd wordt, wordt afgezonden tot de dienst aan God. Dan heb je alles gehad. Kijk, in gewoon Nederlands, etymologisch, betekent heiligmaking heling. U weet wel van heilgymnastiek, in dat woord komt het nog voor. Ik weet alleen niet of heilgymnastiek nog voorkomt. Heet het dan mensendiek?
Ja.
Nou ja, laat maar zitten. Heilgymnastiek. Dat wil zeggen dat men bepaalde bewegingen zou doen tot heling. Want heil is hetzelfde als heel. Vroeger namelijk als een klinker lang moest worden gesproken, kortom als het een E was en je moest hem niet als E uitspreken, maar als E, dan werd er een I achter gezet. En als je een O had, dat moest een O wezen in de uitspraak, werd er een I achter gezet. Vandaar Oosterwijk, maar het is Oosterwijk. En Oorschot, en niet Oierschot, enzovoorts. In die plaatsnamen zijn die i'tjes blijven staan. In latere tijd heeft men het anders opgelost, omdat het verwarrend was. Omdat een i natuurlijk van zichzelf ook al een uitspraak meebrengt. En toen heeft men gewoon de klinkers verdubbeld. Zie, en toen werd een O, als het een O moest, werd het dubbel O. En later vonden ze dat ook weer vervelend, dus dan hebben ze weer de ode weer afgehaald. Zo. En dan weet je nooit of het een dierentuin is of dat het zo moet. He? Al dus. Nou goed, taal is een raar ding, hè. Maar heil is echt hetzelfde als heel. Maar te denken dat heiliging dus heling betekent, ja, dat is een beetje misverstand. Dat is niet zo. Het is een onderdeel van de echte betekenis, de Bijbelse betekenis van de term. Voor zover het heling, en dus heelmaking, genezing, heelmaking betekent, wil zeggen dat degene die geheiligd wordt, verbonden wordt met God. Per slot, de mens is van God afgebroken, om zo te zeggen, afgesneden. En hij zou met God verzoend moeten worden, maar u begrijpt dat die verzoening veronderstelt dat twee partijen bij elkaar komen. Dat kun je ook aanduiden als heiling, heling. Of uitgebreid heiliging. Zie? En de variant op het woord is gewoon slijtage van onze taal. Maar het is niet de enige betekenis die er vasthangt. Wat er ook in zit is afzondering van. Dat wordt ook meestal gezegd hè, bij het woord heiliging. Dat betekent afzondering van, betekent apart zetten. Dat is ook zo. Zoek het woord in de Bijbel maar op en je komt het vanzelf tegen. Maar het is niet maar apart zetten uit de wereld enerzijds en helen, dat wil zeggen verbinden met God. Anderzijds, meer specifiek, het betekent wijden aan de dienst aan God. Het idee is namelijk dat de natuurlijke mens dient de God deze eeuw, de overste deze wereld, of hoe je maar heten mag, dan wel de zonde, de wet en het verderf en degene die het geweld des doods heeft en dat soort dingen meer. En daardoor is de mens voor God onnuttig. Maar in onze verlossing worden wij getrokken, om zo te zeggen, uit de tegenwoordige boze eeuw, met de term uit Galaten 1 vers 4, en verbonden met de levende God om hem te dienen. En heiliging wil dus zeggen afzondering van de wereld en wijding aan de dienst aan God. Je neemt de concordantie, zoekt het woord heilig of heiliging op en je komt het automatisch tegen. Ik geef meestal uit mijn hoofd als voorbeeld, want ik heb geen flauw idee waar het staat, dat de zonen van Aaron zouden geheiligd worden en de Heer zou hen de handen vullen. Hen wat te doen geven is namelijk het idee. Niet hen cadeautjes geven, hij zou hen een baan geven. Een opdracht, een verantwoordelijkheid, een gave, of hoe het woord maar mag luiden. Zie? En heiliging wil dus zeggen wijden aan de dienst. En ik heb van broeder Klaas Roosendaal nog geleerd, wat bijna niet kan, maar het is echt waar. Ik heb van broeder Klaas Roosendaal nog geleerd dat als iets geheiligd wordt, verandert er aan het iets niets. Toch is het geheiligd. Waarom? Omdat het veranderd is? Nee, het is in een andere positie geplaatst.
Maar kinderen geheiligd door de ouders.
Dat is ook een positie, broeder.
Want dat is eigenlijk, eigenlijk een bevoorrechte positie. Waar
ja, ja, ja. Maar kijk, als er staat dat 1 Korinthe is, dat geloof ik, hè, wat er maar was, 6 of 7, is, er staat dat kinderen geheiligd zijn in hun gelovige ouders. Wel, die kinderen zijn net als alle andere kinderen. Dat is niks anders, hè. Maar er is iets anders mee, omdat die kinderen zijn van gelovige ouders. Die maken deel uit van de gemeente als zodanig. En kinderen, omdat ze kinderen zijn, delen in de positie van de ouders en worden dus geacht deel uitmaken van de gemeente. En daarom worden kinderen zelfs in de brieven, met name in Efeze en Colossense geloof ik ook, worden ze apart toegesproken. Alleen, dat is maar zolang ze kinderen zijn, hoor, overigens. Want ze zouden daarna wel degelijk tot geloof komen, was de bedoeling. Maar de geheiliging spreekt dus daar over hun positie. Een juridische positie die ze als minderjarigen nou eenmaal innemen onder het gezag van hun geheiligde ouders. Daarom zijn de kinderen ook heilig. Dat is heel het idee. Bovendien, al die dingen die onrein zouden zijn en die wij tot ons nemen, worden daardoor geheiligd. Waarom? Omdat ze ons te nuttig zijn en wij zijn kinderen Gods. Dus het wordt goden nuttig gemaakt en daarmee geheiligd. Zie? Nou ja, enzovoorts. Al die voorwerpen die gebruikt worden, want dat vind ik altijd een duidelijk voorbeeld. Al die voorwerpen die ineens geheiligd worden voor de dienst in de tabernakel of in de tempel. Ja, die veranderen daar niet mee met zijn heilige voorwerpen. Omdat ze in een bepaalde positie geplaatst zijn. In een dienst namelijk. En heiliging, onze heiligmaking, is niks anders dan onze toewijding aan de dienst aan de Heer. En voor zover het een proces is, heeft het dus betrekking op de heiliging van onze levenswandel, die meer en meer gericht zou zijn op het dienen van de Heer. Daarna moet ik meteen, voordat er een discussie over losbarst, moet ik er meteen van zeggen dat die begrippen, dat wil zeggen heiliging, maar nog die andere begrippen ook, verzoening, zaligheid en wat er me wezen mag, rechtvaardiging enzovoorts, dat die begrippen, wanneer men ze nader beschouwt, wanneer men ze echt bestudeert in de Bijbel, dat die begrippen een drievoudige toepassing hebben. De betekenis blijft gelijk, maar de toepassing is drievoudig. Het idee is namelijk dat wij als kinderen Gods heilig zijn. Wij kunnen dan dus niet geheiligd worden, want wij zijn het al. Niettemin, nee, op grond van wedergeboorte. We hebben het leven van Christus ontvangen en daarmee zijn we heilig. En dus worden de brieven geadresseerd aan de heiligen die te Efeze zijn of waar ze maar zijn dan. Hè? Dus dat is al zo. Aan de andere kant neemt het niet weg dat ons lichaam eensdeels heilig is, omdat het gewijd is aan de dienst van de Heer, als het goed is. Aan de andere kant woont de zonde daar nog in, en voor dat aspect is het dus niet geheiligd. En ons lichaam zal dus geheiligd worden wanneer het vervangen wordt, dan wel veranderd wordt. Dat is, zeg ik maar altijd, bij de opname van de gemeente, dus voor het gemak. Bij de verlossing van ons lichaam. Dat wil zeggen, wij zijn heilig, we zullen nog heilig worden, maar neemt niet weg dat wij in ons leven nu vandaag geheiligd zouden worden. Dat wil zeggen, we zijn heilig op grond van het verleden, we worden heilig in het heden en we zullen heilig worden in de toekomst. Het eerste heeft van doen met de geest en dus met onze staat. Er waren ook de woorden die Roosendaal gebruikte trouwens. Onze staat, onze positie. Het tweede heeft van doen met onze ziel, de wandel namelijk. Met de ziel, of ook aan te duiden als de toestand. Daarmee omstandigheden in het praktische leven. En het derde heeft van doen met het lichaam uiteraard. En dat wacht gewoon op de verandering van het lichaam. Daarna zeg ik, je kunt die drie toepassingen maken, de Bijbel doet het namelijk, maar bij elkaar worden ze gewoon toch als één geheel beschouwd, onder het motto van, en dat is de term die ik hier vaak noem de laatste tijd, onder het motto van God is aan ons een goed werk begonnen in het verleden en hij zal het voleindigen tot op de dag van Christus. En de heiliging van het lichaam vloeit voort uit de heiliging van de ziel, van de wandel namelijk, en de heiliging van de wandel vloeit voort uit de heiliging van de geest, van de inwendige mens dus. Hebben jullie? Nou, andersom, 1 Petrus 1, dan zegt de apostel Petrus, en hij citeert uit het Oude Testament, dat wij geheiligd zouden worden in heel onze wandel, 1 Petrus 1, vers 15... Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf, niet zo gij worden, zo wordt tegenwoordige tijd, zo wordt ook gij zelf heilig in alle wandel. Of ziel, dat is hetzelfde namelijk in de praktijk. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, zei de Heer tot Israël, zijt heilig, want ik ben heilig. Maar hier gaat het om heiligmaking of heiligwording. Liefst gebruik je de term heiliging. Dan hoef je niet te zeggen maken of worden. Het gaat hier om heiliging van de praktische levenswandel. Niet omdat men niet heilig is, men is het al. Maar men zou het ook in de praktijk van het leven worden. Zie? En het vervolg daarop is weer, in elk geval, de heiliging, om zo te zeggen, van het lichaam, in de zin van de verandering van het lichaam, maar het Bijbelse idee is dat de verheerlijking, ik gebruik nou even met opzet een andere term, dat die verheerlijking van het lichaam evenredig is op een of andere wijze met de heiliging van de wandel. Dat is het verband hier ook in 1 Thessalonicenzen. Begrijp je me goed? Heiliging van het lichaam is, ik geloof niet dat de term in de Bijbel voorkomt. Of heiliging van het vlees, ik geloof niet dat die voorkomt. En dus beperkt het zich tot heiliging naar de geest en heiliging naar de ziel, de wandel. dat het niet voorkomt in verband met het lichaam, laat zich eenvoudig verklaren. Ons lichaam wordt namelijk fundamenteel geacht toch heilig te zijn, omdat het geplaatst is in die positie van dienst aan de Heer. Als u begrijpt wat ik bedoel. Niettemin weten u en ik dat er wel wat onheiligs letterlijk gewoon aan ons is. Maar zodra we een andere term gebruiken, wat denkt u van zaliging? Nou ja, zaligwording, zaligmaking, waarom zou je niet gewoon zeggen zaliging? Dan heb je precies hetzelfde. Wij zijn zalig gemaakt door Jezus Christus onze zaligmaker. Wij geloven in de praktijk van het leven tot zaligheid van de ziel. Toch? Dat zijn Bijbelse termen. En voorts verwachten wij uit de hemel de zaligmaker die onze vernederde lichamen zal zaligmaken dus. En dat is in de toekomst. En dat geldt eigenlijk voor al dit soort begrippen. Ze hebben een drievoudige toepassing. 1, fundamenteel. 2, die in de praktijk. En de derde, in verband met het lichaam en onze uiteindelijke verheerlijking. Verheerlijking hebben we net zo'n begrip. We hebben deel aan een verheerlijkte Christus. Zonder meer. Omdat we kinderen God zijn. Maar of we in dit leven deel krijgen in de praktijk aan die heerlijkheid, dat die heerlijkheid aan ons uitwerkt, ja, dat hangt van de levenswandel af. En naarmate dat uitwerkt, naar diezelfde mate zullen wij ook een verheerlijk lichaam ontvangen in de toekomst. Maar hier is de term in 1 Thessalonicense nog eenmaal heiligmaking of heiliging. Zie? Vers 3. Van 1 Thessalonicense 4. Want dit is de wil van God, namelijk uw heiligmaking. In 2 Thessalonicense 2, vers 13, daar lezen wij: maar wij zijn schuldig altijd Goden te danken over u, broeders, die van de Heere bemind zijt, dat God u van den beginne verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking, dat men me gezegd wordt dat zaligheid en heiligheid in de praktijk toch hetzelfde is, verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes. En er worden twee begrippen aangekoppeld met het bekende voegwoord, en geloof der waarheid. Want het gaat om waarheid, waaraan men trouw zou zijn, dat is hetzelfde als waarin men zou geloven. En naarmate dat geloof groeit, naarmate wij trouw blijken te zijn, naar die mate hebben wij deel aan die heiligmaking die de geest in ons bewerkstelligt. Want dat is de betekenis van de term heiligmaking des geestes. Dat wil zeggen dat het een werk is dat de geest aan ons doet. Want daartoe heeft hij u geroepen, enzovoort. Zie?
En de uitwerking die staat ook in Romeinen 6, maar dat dacht ik in, maar ik kijk er de boven en staat het van boven ook heiliging des levens.
Romeinen 6 heb ik hier in mijn lijstje staan, ja. Ik werk alleen zelden mijn lijstje af.
Praktische gevolgen, zeg maar, van...
Ja, maar het is natuurlijk het hoofdstuk bij uitstek als het gaat om de beginselen voor onze praktische levenswandel, hè? Zouden we in de zonde blijven, de zonde dienen? Nee, we zouden niet de zonde dienen. Wij zouden de gerechtigheid dienen. Wij zouden onze leden, vers 13, wij zouden onze leden, onze lichamen, niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid stellen, maar stelt u zelf een goden, als uit de dood levend geworden zijnde, stelt uw leden goden tot wapenen, gereedschappen, der gerechtigheid. Wij zouden de gerechtigheid dienen. En naarmate wij dat doen, zal, vers 14, de zonde over u niet heersen. Let op, niet andersom.
En 19 wordt heilig gemaakt.
Ja, 19 en vers 22 ook, hè? Ja. Maar het beginsel is, lichaam stellen aan de Heer ter beschikking. Als we dat doen, dan zal de zonde over ons niet heersen. Dat is vers 14, dat is niet een opdracht, maar een vaststelling van een feit. Want de zonde zal over u niet heersen. Maar het is zo wanneer we de gerechtigheid dienen. Niet dat de zonde dan niet meer in ons werkt, dat staat er ook niet. Maar de zonde zal niet de grootste macht zijn in ons leven. Hij zal niet heersen. Zie? Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade, en zo verder. En daarna, vers 19. Ik spreek op menselijke wijze om de zwakheid uw vleeses wil, want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, van een natuurlijke mens was dat, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn aan de gerechtigheid tot, dat wil zeggen, dat is het resultaat, heiligmaking. Dus het dienen van de gerechtigheid heeft een heiligende werking op heel ons leven in de praktijk. En dat zou resultaat hebben. Vrucht dragen is dan de algemene gedachte natuurlijk. En dan vers 22. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking. Dat is het resultaat ervan. Van de zonde vrijgemaakt en Gode dienstbaar gemaakt. Dat wil zeggen, vroeger waren we der zonde dienstbaar, slaven van de zonde. En waren we vreemdelingen zonder God in de wereld. En nu is het andersom, nu zijn we vrijgemaakt van de zonde, van de slavernij der zonde, heerschappij der zonde. En Gode dienstbaar gemaakt. Dat is in de praktijk heiligmaking. En naarmate dit verder gaat, uitwerkt in het leven, heet dat nog steeds heiligmaking. Dat is het hele idee.